De boodschap voor vandaag is uit 1 Thessalonicenzen, het vierde hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 4, vanaf het 13e vers. We zullen eerst deze verzen lezen tot met het einde van het hoofdstuk. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Het is mooi zoals Paulus hier begint. Broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Deze tekst die kwam mij in gedachten, terwijl ik eigenlijk zelf bedroefd was, verslagen van de dingen die je ziet in deze wereld, hoe alles zo hard achteruit gaat, hoe het geweld, de agressie toeneemt, hoe het op allerlei vlakken steeds moeilijker wordt. Lerarentekort. Wie gaat straks de kinderen lesgeven? Wie wil straks nog lesgeven? Als leraren al bang zijn om een voldoende te geven, omdat ze bedreigd worden. Op allerlei fronten zie je dat het afbrokkelt. Dat er in de maatschappij geen hoop is. Geen uitkomst. Geen toekomst. En ik blijf dat een moeilijk iets vinden. Het blijft een worsteling. En ik denk dat het ook voor vele anderen moeilijk is. Maar dan zegt Gods woord: ik wil niet dat je bedroefd bent als degene die geen hoop hebben. Wij zijn niet als degene die geen hoop hebben. En ik spreek tot degene die de Heer Jezus kennen. Wij zijn niet als mensen die geen hoop hebben. We hebben hoop. We hebben toekomst. We hoeven niet bedroefd te zijn. Ook al zien onze ogen dingen die ons droevig maken, en horen onze oren dingen die ons droevig maken, die ons ten neerdrukken. En ook al zien we dat het minder en minder wordt, toch, zegt Gods woord, we hoeven niet bedroefd te zijn, want er is hoop. Maar dat we niet onwetend zijn. En het woordje onwetend, dat sprak toch wel. Ik las het ook in de Engelse vertaling. Er staat ignorant. Dat is eigenlijk nog iets intenser. Onwetend. En je kunt op verschillende manieren onwetend zijn. De mensen waar Paulus hier naar schrijft, die waren onwetend omdat ze iets niet wisten. En Paulus gaat ze dat uitleggen. Maar we kunnen ook op andere manieren onwetend zijn. We kunnen onwetend zijn omdat we de schriften niet lezen. Of omdat we de schriften niet verstaan. Omdat we op een verkeerde manier de schrift lezen. Heel veel mensen die zich christen noemen, die naar de kerk gaan, zij het geregeld of eens af en toe, lezen de schrift op een verkeerde manier. Zien niet dat het gaat in de schrift om de Heer Jezus. En ik ben er meer en meer van overtuigd, als we niet zien in de schrift dat het gaat om de Heer Jezus, dat alles wijst naar de Heer Jezus, dat alles is vervuld in en door de Heer Jezus, dan is daar een onwetendheid. Ik sta vaak verbaasd als ik mensen hoor spreken die toch al lang in de kerk zitten, hoe onwetend ze zijn op bepaalde vlakken, dat ze bijvoorbeeld bezig zijn om de wet te houden en denken dat het daar het voort moet komen. Dat mensen bezig zijn om de bergreden te bestuderen en denken dat ze dan op die manier moeten leven. En dat geeft alleen maar verwarring, want wij kunnen zo niet leven. Wij kunnen niet zelf de wet houden. Wij kunnen niet zelf iets aanbieden bij God. En dat weten we misschien wel met ons verstand, maar toch zit dat zo in ons verweven dat we er toch diep van binnen van overtuigd zijn dat we iets moeten doen. Dat we iets moeten aanleveren bij de Heere. En er is diep in ons een verwachting van onszelf. En iedere keer zullen we toch zien dat we falen in die verwachting. Dat geeft een frustratie. En hoe komt dat? Omdat we onwetend zijn. Oh, misschien weten we het wel met ons verstand. Maar weten we in ons hart, geloven we dat de Heer Jezus alles heeft volbracht. En dat we niets van onszelf kunnen verwachten. Dat we alles van Hem mogen verwachten, moeten verwachten, maar ook kunnen verwachten. En als we zo onwetend zijn, ja, dan leidt het vaak tot droefheid. In de brede zin van het woord. Of misschien zelfs tot een hopeloosheid. Maar het hoeft niet zo te zijn. Maar we kunnen ook onwetend zijn, omdat we misschien wel weten hoe het zit, maar de zorgen van het leven, de drukte van het werk, en er is veel druk op het werk, er is veel stress, ook in het huishouden. Tegenwoordig worden ook vrouwen bijna gedwongen om te gaan werken, want het is anders financieel helemaal niet aantrekkelijk. En je ziet dat veel werkende vrouwen ook onder een zware druk leven. Ze worden geacht toch volledig moeder te zijn, volledig huisvrouw te zijn. Tegelijkertijd, ook op het werk, moeten ze een volledige prestatie leveren. En dat geeft een druk die veel te groot is. Maar ook voor de mannen, er is een druk. Er is een prestatiedrang. En ook al ben je er zelf niet zomaar bezig, dan word je toch eigenlijk gedwongen door collega's of door werkgevers om te presteren. Om steeds meer te presteren, om te groeien. Dat is een van de pest van deze tijd. Dat mensen geloven dat je steeds verder kunt groeien. En ik geloof daar niet in. Ieder mens heeft beperkingen. Een tulp wordt geen 5 meter lang. Een eikenboom, die wordt lang. Maar een tulp niet. En ook bij de mensen zijn er tulpen en er zijn eikenbomen. Maar tegenwoordig verwacht men van de mensen dat ze allemaal eikenbomen worden. En hoe vaak hoor je? Je moet voortdurend ontwikkelen. Je moet steeds verder gaan. Maar er komt een einde aan. Er komt een einde aan die ontwikkeling. Maar je wordt onder een druk gezet. En als je met die dingen te maken hebt, dan kan het makkelijk zijn, zoals we dat ook lezen in de gelijkenis van het zaad, dat zaad dat gestrooid is in de doornen, dat die doornen, die zorgen van het leven, die moeite, dat die dat zaad van het woord verstikken en we worden onwetend. Onwetend wat betreft bepaalde beloften van God. Onwetend wat betreft het werk van de Heer Jezus. Van hetgeen Hij in ons leven kan en wil uitwerken. En het geeft een droefheid, het geeft een treuren. En we kunnen zomaar onze hoop verliezen. Ik denk terug aan wat we een van de vorige keren hebben besproken. Zie mij aan. Wend u naar mij toe. Alle gij einden der aarde en wees behouden. Het is zo belangrijk dat we in deze tijd, een tijd waarin er een geweldige druk is, waarin er een geweldige trekking ook is, om ons af te leiden van de Heer Jezus. Ik merk dat steeds meer, dat er een werking is in de geestelijke wereld om ons weg te houden van de Heer Jezus, om ons bezig te houden met dingen buiten het woord, of misschien wel dingen in het woord die niet op de Heer Jezus betrekking hebben, omdat ze in onze gedachten verkeerd worden ingegeven. En dat we zo het zicht op de Heer Jezus meer en meer kwijtraken. Zodat we onwetend worden. En dat we bedroefd worden. En we zijn niet bezig met geestelijke strijd. We zijn niet bezig met de duivel. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar dat we wel ons bewust zijn dat die dingen gebeuren. En dat we ons dan juist te meer gaan richten op de Heer Jezus. We moeten ons niet gaan richten op die dingen als de geestelijke strijd. Er zijn hele boeken voor volgeschreven. Maar daar vinden we geen hulp. Daar vinden we geen troost. Daar vinden we geen bemoediging. De bemoediging is in de Heer Jezus. Hij is onze hoop. Broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Wij hebben hoop. We hebben hoop vanwege de Heer Jezus. Ook deze heidenen, waar de mensen van Thessalonica door omringd waren, die geloofden in een onsterfelijke ziel. Die geloofden in een leven na de dood. Ze geloofden dat als je goed je best deed, dat het wel goed met je kwam. Maar ook al geloofden die mensen deze dingen, ook al geloofden ze in een leven na de dood, en ook al geloofden ze dat het waarschijnlijk toch wel goed terecht zou komen, toch hadden ze geen hoop. Waarom niet? Omdat ze de Heer Jezus niet hadden. De hoop is niet in hetgeen wat we geloven. De hoop is in degene die je gelooft. En alleen als ons geloof gericht is op de Heer Jezus, dan is er hoop, want alleen Hij is de hoop. En je ziet het ook. Heel veel mensen, ook in deze tijd, geloven dat het wel goed zal komen. Ik hoor het toch best regelmatig zeggen. Uiteindelijk komt alles goed. Maar als je oplet, dan zie je ook al zeggen mensen die dingen, en ook al geloven ze dat misschien wel, dat er toch geen hoop is. Want de hoop zit niet in de gedachte dat het wel goed zal komen. De hoop is alleen in de Heer Jezus. En we kunnen de meest fantastische dingen geloven. Maar als het niet de Heer Jezus is, dan is er toch geen hoop. Want alleen Hij is de hoop. Zonder de Heer Jezus is er, heel eenvoudig, geen hoop. En dan is het zo belangrijk dat we niet onwetend zijn. Dat we ons niet mee laten sleuren door de dingen van deze wereld. Bewust of onbewust. Dat we ons niet laten verschrikken door de dingen in deze wereld. Maar dat we ons oog op de Heer Jezus gericht houden. En het is makkelijk om te zeggen, maar het is belangrijk dat we er steeds aan herinnerd worden. Want ik vergeet het zelf heel snel. En ik moet er zelf steeds aan herinnerd worden. En ik weet niet waar ik zou zijn als ik daar niet aan herinnerd werd. Zie op Hem. Zie op Hem. Lees het woord. Lees het woord in de gemeenschap met de Heer. Zoek ook tijd om met de Heer door te brengen. Het is juist in deze tijd zo belangrijk. In de eenvoud met de Heer Jezus. Tijd nemen voor Hem. En er is zo weinig tijd in deze wereld. Ik heb het wel eens horen zeggen, ik heb geen tijd om te bidden. Maar dan moet je tijd maken om te bidden. Ga maar eens na in je leven. Misschien heb je het wel heel druk. Maar er zijn echt wel dingen die niet zo belangrijk zijn. En er is sowieso niet zo belangrijk als tijd door te brengen met de Heer. Met zijn woord te lezen, met te zien wat Hij voor je heeft. Hoe Hij je wil bemoedigen, versterken en leiden. Zoek die tijd met de Heer Jezus. Neem tijd voor de Heer Jezus. En als je niet weet hoe, leg het dan in zijn hand. Dan zal Hij wel tijd voor je maken. Hij zal aanwijzen wat u opzij kunt zetten. Want zou Hij niet willen dat u tijd met Hem doorbrengt? Neem die tijd, zodat u niet onwetend blijft. En dat u mag leren over Hem. Het is mooi, dit gedeelte gaat over de opname. Het is best heel bijzonder. We hebben een tijd gehad dat er heel veel eindtijdstudie gedaan is. En dan denk ik toch een eindtijdstudie waarbij men gelooft in een opname voor de grote verdrukking. Een 7-jarige periode van de verdrukking die daarop volgt. Waarvan de laatste 3,5 jaar de grote verdrukking genoemd worden, waarin de antichrist zal regeren. En aan het einde van die 7 jaar komt de Heer Jezus weer om als koning te regeren voor 1000 jaar. En nu is het heel apart. Dat je ziet, ook al is er zoveel studie geweest, is het toch duidelijk gebracht dat mensen niet meer geloven, steeds minder geloven in een opname. Bijzonder, want als je door het woord leest, dan zie je dat Paulus en ook Petrus spreken over die dag van de opname. De dag waarin we herenigd worden met de Heer Jezus. De dag waarin we ons lichaam als het ware vernieuwd en verheerlijkt terug zullen krijgen. Een bijzondere dag. Een dag waarover Paulus spreekt met hoop, met verwachting. En ook Petrus spreekt over die dag als een dag om eruit te zien. En juist die dag wordt in deze tijd minder en minder geloofd. En ik weet eigenlijk niet waarom dat is, maar ik weet wel dat het niet goed is. Want wanneer we de schrift letterlijk nemen, wanneer we de profetieën letterlijk nemen, dan kan het niet anders. Of het moet een opname zijn. Een opname voor de grote verdrukking. Dat kan niet anders. Maar het lijkt erop alsof die hoop, dat uitzicht, op een hele subtiele manier weggenomen wordt. Zodat wij niet uitkijken naar de hoop, naar de Heer Jezus die komt in de wolken. Zoals Paulus trouwens spreekt. Maar dat het enige uitzicht wat we hier op aarde hebben is dat we de grote verdrukking ingaan. En dan weet ik dat er christenen zijn die daar met een zekere minachting over spreken. Alsof degene die geloven in de opname die verdrukking wil ontwijken. Maar dat is het niet. Er is ook in deze tijd een verdrukking, een zware verdrukking. Als ik denk aan de christenen in bijvoorbeeld Noord-Korea, in landen als Irak, waar toch een strijd is tegen de christenen, waar een lijden is, waar een zware moeilijkheid is. Er is in deze tijd een lijden om Christus wil. Maar de grote verdrukking gaat niet om een lijden om Christus wil. De grote verdrukking is de uitstorting van de toren van God. Dat is heel wat anders. En een christen hoeft deze dingen niet te lijden. Want het heeft de Heer Jezus geleden. En hij neemt ons weg voor die tijd. Zodat we bij hem mogen zijn. Wie gelooft in opname is niet bezig om de moeilijkheden te ontvluchten. Ik denk dat ook in deze tijd zullen er moeilijkheden komen. We weten niet hoe, we weten niet wanneer. Maar de Bijbel is er duidelijk over. Wie de Heer Jezus volgt, die kan op moeilijkheden rekenen. En dat willen we. Ja, we willen dat wel ontvluchten natuurlijk. Maar de opname is geen escape daarvoor. Een opname is iets wat God beloofd heeft. Het is de hoop waar we naar uit mogen kijken. Dat we altijd bij hem mogen zijn. Dat we verheerlijkt mogen worden. En wat een heerlijkheid is het. Wat een uitzicht hebben we. Het is verbazingwekkend, terwijl we zo'n uitzicht hebben, dat we daar zo weinig door bemoedigd worden. Als we vakantie voor de boeg hebben, dan kijken we daar naar uit. Nog een paar weken. En dan? Wie weet niet eens of die vakantie maar doorgaat. Dan kan van alles gebeuren, waardoor het niet doorgaat. Maar de opname is zeker. En dat we altijd met de Heer mogen zijn, dat is zeker. En wat een heerlijkheid zal dat zijn. We lezen er iets van in het woord. Dan gaat eigenlijk ons verstand tot de boven. En het zal nog veel, veel mooier. Veel heerlijker zijn. Veel rijker. Moeten we daar dan niet veel meer door bemoedigd worden? Ik vraag me dat wel eens af. Hoe kan het zijn dat deze heerlijke dingen, die zeker zullen komen, en de Heer zegt het zal spoedig zijn, dat we daar toch zo weinig door bemoedigd worden. En ik kan eigenlijk maar één ding bedenken. Die heerlijkheid is een geestelijke heerlijkheid. En misschien ben ik wel te veel met het vlees bezig. Word ik te veel in beslag genomen door de dingen van deze wereld? Word ik te veel in beslag genomen door mezelf, door mijn eigen gedachten, door mijn eigen wensen? En ben ik onwetend geworden door eigen toedoen. Laat u dan zien op de Heer Jezus. Laten we niet doorgaan met bezig te zijn met onszelf. Om onszelf voorkomen weer aan hem overgeven. En dus een voortdurende overgave. Vandaag moet ik me overgeven. Ja, zelfs vanmorgen moet ik me overgeven. En aan het eind van de morgen moet ik me weer overgeven. En in de middag en in de avond. En morgen en overmorgen. Het is een voortdurende overgave. Een voortdurende gemeenschap met de Heer Jezus. Dat we opmerkzaam zijn. Dat we ons niet laten afleiden door onszelf. En dat we niet met onszelf aan de haal gaan. Dat gebeurt zo subtiel. Zo sluipend. We zijn het ene mens vol van de Heer. We voelen de vreugde. En we worden gedragen. En ons oog is opwaarts. Maar voor we het in de gaten hebben, een paar dagen later, zijn we weer helemaal met onszelf bezig. Door onszelf in beslag genomen. In beslag genomen door de dingen van de wereld. En het hoeft niet zo te zijn. En dan komt het steeds weer op aan. Wil ik dan afzien van mezelf? En opzien naar hem? Misschien willen we dat niet. Maar laten we het toch doen. Heren, ik ben niet gewillig, maar toch geef ik mezelf aan u. En ik wil met u verder, want met mezelf verder gaan is een verschrikking. En dat leidt nergens toe. Heren, neemt u mijn handen en leidt mij verder. Kom mijn zwakheden te hulp. En de Heer is een God die hulp wil geven. Hij is genadig, barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Ja, hij wil zelfs met u verder. Hij wil met mij verder. Ook al zijn we weer verkeerd bezig geweest. Zijn armen zijn open om u te ontvangen. Hij is zo liefdevol. Zo genadig. Zie op hem. En ga met hem. Wees niet onwetend. Maar verheugt u in de hoop. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Amen.